Hey, Wouter hier. Goed nieuws. Ik speel dit jaar op Lowlands. Heel erg vet. Ik heb er super veel zin in. Als je daarheen gaat, hoop ik je daar te zien. Als je er niet bij bent, omdat het keihard uitverkocht is, check dan mijn speellijst. Vanaf 31 mei staat die online op woutermonde.nl. En als je even aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, dan krijg je elke maand één mailtje waarmee je weer helemaal op de hoogte bent van alle nieuwe speeldata. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is dit keer Domien Vloebergs, comedian en improspeler.
Echt waar, sorry. Ik wist van niks. Ik zou dat anders nooit gezegd hebben. En die hadden gelukkig door dat ik heel oprecht was. Dus dat was heel snel bij zijn vreet terug. Maar die kwamen wel even verhalen allemaal. Ja. Zoiets van, what the fuck? En ga je hier net zitten zeggen op dat podium, nou, wat wij hier hebben meegemaakt in het dorp. En...
Domien is door heel Vlaanderen te zien op Comedy Nights en improavonden. Maar hij is ook de oprichter en uitbater van Levels Comedy Club in Gent. Eerder was hij ook al de oprichter en uitbater van Comedy Club Roes, tot die club noodgedwongen moest stoppen. Hoe Roes overging in Levels hoor je zo meteen. Het is een geweldig verhaal. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Domien Vloebergs. We gaan het over van alles hebben, want jij bent comedian en je doet heel veel improvisatie. Maar je bent ook al heel lang uitbater van een comedyclub hier in Gent. En ik was net aan het opbouwen en toen vertelde je al, je hebt heel lang shows gedaan in de Roes. Dat is hier om de hoek, want we zitten nu in de
Publica,
de nieuwe locatie. En toen vertelde jij al kort het verhaal over hoe jullie hier terecht zijn gekomen. Toen zei ik, stop, ho, ik wil er alles over weten, maar straks als alles aanstaat. Vertel even, sowieso wat Roes was en hoe jullie hier terecht zijn gekomen.
Oké, ja, de Roes was een heel tof café van een maat van mij. En die was heel enthousiast ooit zijn kelder aan het tonen waar hij muziek, optredens, DJ's en bandjes ging zetten en dergelijke meer. En ik keek rond en ik dacht, hier moet comedy komen.
Uiteraard.
Maar ik wou eigenlijk geen comedy meer organiseren, totdat ik die kelder zag.
Ik ga je gelijk onderbreken. Waarom? Want je zegt het gelijk. Want ik snap, ik heb ook als ik ergens binnenkom, zeker een kelder, dat je denkt, oh, dit is perfect voor comedy.
Ja.
Jij had die gedachte, maar ook zei je, ik wilde eigenlijk geen comedy meer organiseren.
Nee, dat klopt, omdat ik dat ook wel een frustrerende bezigheid soms vond, omdat er heel veel tijd en energie in kroop, die ik ook wel in andere dingen wou steken. Dus ik had het er eigenlijk wel een beetje mee gehad, maar die kelder was gewoon te perfect. Dat deed me denken aan kelders in New York of zo, echt zo'n comedy cellar vibe.
Ja.
Een backstage, een podium, een bar beneden, die we uiteindelijk nooit gebruikt hebben, maar zwart. Apart een trap, DJ Boeta al klaar stond, technisch niet super uitgerust, maar voldoende om leuke comedy shows mee te doen. En ja, ik wou wel lang dat er ook in Gent Centrum een comedyclub was. Eentje naar mijn goesting, om het zo maar te zeggen. Dus hebben we het maar zelf gedaan. Dan heb ik gevraagd direct van, ja, mag ik... Hij vroeg eigenlijk, wil jij dan hier comedy doen? Want het zat niet in zijn plannen.
Mm-hmm.
Ik heb ja gezegd en dan zijn we een maand of twee later gewoon eraan begonnen. In oktober 2019... zeer goede timing.
Goeie timing.
De Comedy Club heeft het overleefd. Heeft eigenlijk altijd van in het begin goed gedraaid. Helaas heeft het café het niet overleefd. Het was voor 2019 ook geen café, dus er was geen bestaand cliënteel. Veel geld in de verbouwingen gestoken, direct die corona-shizzle gehad. Moeilijk teruggekrabbeld, wel lang geprobeerd, maar uiteindelijk de strijdbijl begraven. Dus het café is gestopt.
Ja.
En dan zijn wij hier beland, omdat er dus al eerder een contact was geweest, inderdaad. Ik was eens om 6 uur...
Je had al contact gehad met de uitbaters van de Publica hier.
Ja, die waren al een keer dag komen zeggen. Lieven was al eens een keer dag komen zeggen, een van de uitbaters. Omdat hij ook altijd wel comedy wou doen, omdat hij ook wel wat connecties in het wereldje heeft. Ook vroeger er nog dingen in heeft gedaan. Nu nog altijd manager van Preuteleuten is,
bijvoorbeeld. Oh, wat grappig.
En die wou een keer komen kijken van wat wordt er om de hoek gedaan. Van
Breuteleuten is, zijn redelijk West-Vlaams, volgens mij.
Toch? Redelijk West-Vlaams, ja.
maar comedy duo.
Ja, klopt.
Hier in West-Vlaanderen in ieder geval heel... ja, hier is Oost, maar Vlaanderen, maar toch...
Ja, ja,
maar dat is een grote naam.
Absoluut, ja, 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 zeker en vast. Dus ik kwam een keer kijken de avond dat David Galle gespeeld had. En dan heb ik daar een toffe babbel mee gehad. Zonder meer. Maar een tijd later kwam ik toe om 6 uur, samen met een aantal andere mensen van de club, in de Roes en het water bleek afgesloten. Waar redelijk een probleem is voor de mensen van de bar om hun werking goed te doen, maar ook voor het sanitair, als je 70 man publiek ongeveer verwacht.
En ik gok zomaar dat 70 Vlamingen ze nog wel overheen kunnen zetten dat er geen sanitair is, maar geen bar.
Ja, ik weet niet wat het grootste probleem geweest was. Maar er had nog wel eens opnieuw een volksopstand kunnen ontstaan. Ja. En dan werd er al gesproken van, ja, we gaan moeten annuleren, want het was 6 uur 's avonds, om 8 uur is je show. En ineens viel mij een frang. Ja, maar om de hoek zitten die mensen van Publica, die hebben ruimtes. Misschien hebben die ook wel plek momenteel. Dus ik ben snel naar hier gelopen. En ik heb gevraagd, is Lieven hier of iemand anders verantwoordelijk? En dan heb ik Kim leren kennen, die hier toen was. Lieven was er niet. Die zei, ja, wat is de vraag? Ik zeg, ja, ik heb een show om 8 uur. Een comedy show met 70 man publiek, minstens. Want dan de kassa kan er ook nog bij komen. Maar geen locatie. En, die, omdat ik dan Lieve al een keer ontmoet had, heeft hij ook wel even met Lieve gebeld van wie is die kerel? En iets later kregen we te horen van ja, prima, we zullen nu de zolder
ook
tonen.
Ik snap die vraag ook, want zeker als je luistert en daar hoort niks uit te maken. Maar het is niet dat die man hier voor zich een slikke gast in een maatpak met strak gekamde haren ziet.
Integendeel.
Duurt met lang haar, ja. Ongeschoren met een halve baard. Ja, ik kan me voorstellen, hè? Dus je wil met 70 man hier een comedy show komen doen?
Ik
vanavond.
Ga even bellen. Ja, ik begreep dat ook volledig. Ik was al blij dat ze wou bellen, überhaupt. Om even info in te winnen. Maar dat was dan oké. En het toeval wou dus, Breuteleuten ging hier die avond... Ging die avond een try-out hier doen.
Oh.
Maar Sébastien, een van de duo dus, had stemproblemen of was ziek. Dus dat kon niet doorgaan. Maar er stonden al stoelen gereed boven. Er stond al een geluidsinstallatie gereed. En zij hadden ineens geen optreden. Maar wij hadden wel een
En waarschijnlijk
show.
Waren er ook al mensen die gewoon hierheen zouden komen voor een try-out.
Ik denk dat ze het op voorhand wisten en die mensen wel hadden kunnen verwittigen.
Ah, okay.
Ik denk niet dat er veel overlap van het publiek geweest is uiteindelijk. Maar ja, zij hadden wel weer een show om te kunnen hosten, zeg maar. En wij hadden een plek om ons ding te kunnen doen.
Wauw, wat een goed toeval.
Ja, ja, nou, dat moest echt lukken. En toen hebben ze die avond wel gezegd, als jullie ooit een extra locatie erbij willen, of jullie moeten om een of andere reden daar stoppen, kom zeker eens babbelen. Dus toen dat we wisten dat de Roes een einde verhaal was, zijn we komen babbelen en was het eigenlijk heel snel beklonken.
En, want wij zitten nu hier en dit is ook al een hele toffe ruimte. Ja. Maar de shows die zijn hierboven, daar zijn we net even eens kijken.
Ja.
Dat ziet er wel waanzinnig uit. Want het is nou ja, van het oude steenwerk met gewoon hele grote keien, maar ook hele grove houten balken.
Ja.
En wat ik heel tof vond, daarom zijn we hier gaan opnemen, niet boven. Er was iemand druk bezig om extra jaloezieën op te hangen voor de ruimte om te kunnen verduisteren voor de shows.
Ze zijn ongelooflijk, want de eerste keer dat we hier gespeeld hebben, er was geen podium, er was geen backdrop. Alles van techniek stond op statieven. En vanaf dat ze wisten dat wij hier onze werking gingen doen wekelijks, hebben ze voor een podium gezorgd, een backdrop. Hebben ze de spots en de geluidsinstallatie allemaal opgehangen. Vorige week heb ik gebeld van ja, die verduistering moeten we toch eens over nadenken. Vandaag zijn ze het al aan het doen. Ze willen ons zo goed mogelijk faciliteren. Ze gebruiken de zaal ook voor andere dingen, dus niet alleen voor ons, maar ze zijn wel...
Nee, maar het helpt een hele hoop.
Wij zijn er enorm dankbaar voor, uiteraard.
Ja, ja. Want we hadden het met de man die de jaloezie aan het ophangen was in die verduistering. Waarom, waarom is het belangrijk? En wat is je ervaring met niet verduisterde ruimtes?
Ja, elke comedian zal het al wel ondervonden hebben. En vorige week hadden we, nu dat de dagen langer worden, ook voor het eerst echt een heel merkbaar effect dat de mensen zich bekeken voelen.
Hmm.
Naar elkaar beginnen kijken van, mag ik dit grappig vinden? Mag ik lachen? Er zit een remming op het publiek bij comedy als het niet verduisterd is.
Ja.
Dus ja, dus dat is echt wel belangrijk. Ja. De meer openluchtoptredens zijn vaak ook moeilijk. Onder andere daarom.
Ja.
Ja.
Want, nou ja, onder andere daarom. Wat is er een openluchtshow die je heel erg bijstaat, waardoor je nu denkt, vanaf nu gewoon verduisterde zalen voor deze jongen?
Ik heb er zo wel een aantal meegemaakt. Ik kan ze niet meer concreet opnoemen. Misschien zijn dat traumas die ik geblokt heb. Ik heb er wel één heel leuke meegemaakt, wat ik niet verwacht had.
Ja.
Was met Comedy Tales, organiseerde ik in Kortrijk met een vriend, Challe, comedyavonden ook. En die kwam op een gegeven moment af met het idee, laat ons een comedymiddag doen in een bos. En ik zag alle red flags afgaan in een bos, 's middags. Ik zag het niet zitten. Maar hij wou dat heel erg graag. En omdat hij heel erg enthousiast was, heb ik mij laten meeslepen in dat enthousiasme. En uiteindelijk bleek dat in een tra te zijn, zo'n woordje dat ik ken van uit de kruiswoordraadsels, open plek in een bos, drie letters, een tra.
Nooit van gehoord, maar nu ken ik het.
Ja, dus je ging echt via zo'n apart padje door het bos en kwam ineens op een open plek tussen allemaal bomen. Daar hadden ze dan allemaal paletten gezet voor een podium te maken. Ze hadden stroobalen gelegd voor het publiek om op te kunnen zitten. Er was een fiets met een generator voor de stroom op te wekken voor de techniek. En dat was een fantastisch leuk optreden, echt waar.
Ja, dat was goed. Ja. Heeft gewoon iemand anderhalf uur keihard zitten fietsen om alles van stroom te voorzien.
Ik denk dat die batterij opgeladen geraakt was. Misschien was het gewoon eigenlijk de bakfiets om het tot daar te brengen. Maar, allez.
Oh, wauw, wat goed.
Ja. Ja.
Maar dat, ondanks dat het eigenlijk niet kan, zijn er vaak uitzonderingen dat het toch wel leuk wordt.
Ja, dat is wel waar. Ja. Maar soms zit je zo wel echt vastgerust in je idee van nee, comedy kan alleen maar zo werken. En context is uiteraard zeer belangrijk. Maar af en toe moet je toegeven, oké, er is iets gebeurd waardoor dat gewerkt heeft.
Ik heb ook de uitzonderingen gehad door dat het een topavond was.
Ja.
En zeker, in dit geval ben je nog zelf organisator. Ik vind het dan heel vervelend als door iemand georganiseerd wordt en je zegt vooraf, dit kan niet.
Ja.
En dan wordt het toch leuk en dan zijn zij heel bij, ja, zie je wel. Ja, maar dit hoort niet. Want jij bent ongetwijfeld ook op plekken aangekomen waar je binnenkomt, rondkijkt en denkt,
dit
kan niet. En dat het ook echt niet kan.
Ja, zeker en vast, ja. Ah, open lucht trouwens. Ik heb ooit op Misty Fields gespeeld, een festival in Heusden, ook in een bos. En dat was eigenlijk heel toevallig. Ik was op de Gentse feesten en ik was frieten gaan halen. En frieten, hij wou er niet patat.
Ja.
En iemand was op mijn stoel gaan zitten, die een vriendin van mij eigenlijk aan het vrijhouden was, maar die iets oudere man was daar gaan zitten. En die zei al lachend, ja, gaat dan maar op mijn schoot zitten. Wat ik dan ook prompt deed, want het zijn Gentse feesten en heb dus al iets gedronken. En zo aan de praat geraakt en dat bleken mensen te zijn die mee in de organisatie van Misty Field zaten, die dan hoorden dat ik comedy deed. Die me dan vroegen, kom je niet spelen? Want je had dan een klein zijpodium, waar dat er wat theater of comedy kon plaatsvinden.
Sorry, ik zit nog steeds met het beeld in mijn hoofd dat jij bij een oudere man op schoot zit die op een gegeven moment vraagt, kom je spelen? Maar
verder is er niks gebeurd. De media moet zich er niet over buigen, geen onderzoeksteam opzetten. Ik zei natuurlijk ja, want ik wou gewoon spelen. Ik was nog echt niet zo lang bezig ook. En ik kom daartoe en een klein podium effectief. En ik denk dat ik 20 minuutjes mocht spelen. En dat ging redelijk goed. De mensen waren best aandachtig. En dat was tof. Maar een uur later, denk ik ongeveer, moest ik nog eens 20 minuten spelen. Maar ik had geen 2 keer 20 minuten.
En het was wel voor dezelfde mensen?
Ja, ik dacht van niet. Want ik dacht, welke idioot gaat nu 2 keer naar mij komen kijken? Maar die waren er dus wel, die idioten.
Nee.
Jawel. En die hebben ongeveer elke punchline die ze onthouden hadden van de eerste keer dat ik mijn 20 minuten deed, geroepen vlak voor ik aan de punchline toekwam. Dat was horror. Dat was verschrikkelijk, want ik had ook helemaal niet de ervaring om daarmee om te gaan. Ik kon niet wisselen van materiaal. Ik had geen ander materiaal.
Oh, wat verschrikkelijk.
Dus die eerste keer was ik nog licht euforisch van ja, dat was leuk. En die tweede keer was rampzalig. Rampzalig.
Oh, maar vooral ook dat je geen ander materiaal nog hebt.
Nee, ik heb echt te weinig.
Want het klinkt, als ze nog een keer komen, dan hebben ze het heel erg leuk met je gehad. Dus dat betekent ook dat je in principe die tweede keer 20 minuten
zou moeten kunnen, want je hebt krediet
doen
bij die mensen.
Wat je wil, precies.
Ja, maar ik had niet de skills, niet de bagage, niet materiaal op zak, niks om daar echt goed mee om te gaan.
Oh, en dit merk je dan zo in de eerste paar minuten? Sterker nog, je ziet die mensen misschien al binnenkomen of je komt op.
Ik had ze niet herkend, maar ik had het redelijk snel begrepen. Ja. Gelukkig was er die avond nog een geweldig optreden van Triggerfinger, waar ik van genoten heb. En dat heeft dan de dag weer gered voor mij. Maar dat terzijde.
Ja, hoe heb je naar Maar bleef dit leuk voor het publiek? Want ik snap dat het de eerste minuten grappig is ook voor het publiek om de punchline te roepen. Maar die komen op een gegeven moment er ook op een punt dat ze denken, oh wacht, maar deze jongen gaat exact hetzelfde doen als de vorige 20 minuten.
En die gaat gewoon compleet kopken onder door wat wij nu aan het doen zijn. Die mensen die dat deden, hadden daar heel veel plezier uit. Maar de andere mensen die gewoon ofwel nog niet gezien hadden, ofwel hoopten misschien dat ik inderdaad 20 andere minuten gingen doen, die merkten het gewoon volledig gekelderd worden. Dus... Allee, ik denk dat redelijk snel voor iedereen de lol eraf was. Buiten voor een paar dronken mensen die het heel erg leuk vonden om mij te blijven saboteren.
Ja. Want wanneer ben je eigenlijk begonnen met spelen?
Ja, dat is zo'n diffuus verhaal een beetje. Ik deed al een tijd impro van 2001 of zo, denk ik, zoiets. Dat ik de eerste cursus gevolgd heb. En ik had op een gegeven moment zo wel het idee, ik wil misschien wel eens alleen op een podium stappen ook, stand-up gewijs. En... mijn onderbuur, toenmalige onderbuur, goede vriend ook. En nu ook iemand die enorm mee in de comedyclub actief is. Dus nog steeds goede vrienden.
Yeah.
Is muzikant. En die zat in een paar bandjes, maar die ging toen een paar kleine cafeetjes bezoeken in Gent die avond. Met de vraag of hij geen solo akoestisch optreden mocht doen. En ik flapte er iets of wat te overmoedig uit. Regel mij anders ook optredens, als je daar toch zei. En dat was in 2006. En de dag erop stond hij aan mijn deur. Hij zegt, ja, je hebt een optreden. Wat ik al niet verwacht had. Ik zeg, ja, oké, wanneer? Binnen 2 weken. Ik had nog nooit niks gedaan, hè, stand-up gewijs. Ik zeg, oké, 2 weken.
Dat is heel kort.
Ja, waar? Ah ja, in Café de Rats. Ik kende dat café. Een heel klein café. Toen was ik ook nog van het idee, hoe kleiner, hoe beter. Maar dat is niet per se gemakkelijker, natuurlijk. Maar ik dacht van, oké, ça va, dat is nog klein. Ik zeg, hoe lang moet dat duren? Ik heb aan de cafébaas gezegd, 1 uur. Ja, exact.
Holy shit.
Nu kent hij wel wat van comedy, want hij is al een tijd mee actief in de comedyclub. Maar toen, hij kende geen hol van comedy. Hij wist niet wat hij mij aandeed. Maar hij had direct 1 uur afgesproken met de cafébaas. Ik zeg tegen hem, ja, maar dan ga jij mee die avond. En dan ga jij wat liedjes op voorhand spelen, tussendoor en op het einde. Want no way dat ik 1 uur gevuld krijg. Ik had nog niks gedaan, maar dat wist ik al wel.
Goed dat je dat inzicht had en durfde zeggen. En niet dacht, dan dat doen we wel.
Ik heb denk ik 5 minuten of zo voorbereid gekregen. En voor de rest, echt waar, Wouter, ik had een kaft mee. Ik was wel al ideeën aan het opschrijven geweest. Ik had een kaft mee met halve setups, halve punchlines. Soms niet eens de combinatie. Ik denk zelfs niet dat ik de termen setup en punchline al kende toen. Maar ik had allemaal halve ideeën in een kaft zitten. En ik ben dus begonnen met die 5 minuten dat ik ongeveer voorbereid had gekregen. En dan ben ik gewoon ter plekke uit die kaft papieren beginnen halen, beginnen kijken en er iets mee proberen doen. Dat was... afgrijzelijk, zowel voor mezelf als voor iedereen in het café.
En hoeveel mensen zaten hier? Want je zei het was een klein café, maar er zaten wel mensen.
Ja, het zat wel vol. Er waren redelijk wat vrienden en kennissen afgezakt. Dus ik denk 30, 40 of zo. Sommige van die mensen zijn echt waar. Goeie vrienden van mij. Daarna nooit nog naar een optreden van mij geweest. Dat heb ik mij onlangs gerealiseerd van, ja, maar eigenlijk, die zijn nooit niet meer teruggekomen. Terwijl ik dan denk van, ja, als ik dan na al die tijd nog aan het doen ben, zouden we misschien mogen denken dat het al enigszins verbeterd is.
Je zou op zijn minst nieuwsgierig moeten zijn of het iets vooruit is gegaan.
Ja, ja.
Wat ontegenzeggelijk zo moet zijn.
Ja, ja, het feit dat we nog altijd mogen spelen.
Ja.
Dat was verschrikkelijk. Op een gegeven moment zei de cafébaas van achter zijn toog, de Guido, zal ik anders ook een keer een mopje vertellen? Ja. En het publiek was opgelucht. Je zag heel het publiek zoiets hebben van, ja, please, Guido, vertel ons een keer een mopje. En de mop was, ik ga het nooit vergeten, waar is een rolstoel van gemaakt? Kreupelhout en antilopenleer. En heel dat café ging in een deuk. Heel dat café moest gewoon... pure opluchting. Ik weet niet hoe hard lag je met de flauwste mop ever. Gewoon omdat de rest zo'n bagger was. Omdat de rest zodanig gênant was. Iedereen ging gewoon in een deuk van het lachen. En ik herinner mij nog dat ik tegen een maat van mij zei, John, nu moet je wel lachen. Met mopje van de Guido. En iets later in mijn show hoor ik John weer heel hard lachen. En ik zeg, je moet toch ook eens een keer lachen met mij. Nee, zegt hem. Mijn maat was daarnet naar het wc toen Guido zijn mop vertelde. Ik heb ze gewoon nog eens herhaald aan hem en ik moest opnieuw lachen. Ja. Tussen 2006 en 2011 heb ik een aantal optredens gedaan, altijd volledig buiten de context van een comedy show. Dus op een babyborrel, op een festival van vrienden dat ik presenteerde en dan wat grapjes tussendoor deed. Op café gewoon, random. Ik ben toen heel vaak gestopt. Ik was eigenlijk nog niet begonnen met comedy, maar ik was gestopt. Dan kwam Steven Mailleu mij tegen, die ik toevallig had leren kennen, en zei: zijn er nu gestopt of weer begonnen? Omdat... Dat was verschrikkelijk, die eerste paar jaar.
Ja, nou ja, ik wilde inderdaad al vragen, wat was er op die avond dat je toch door bent gegaan? Maar dat, je bent in principe, je bent er niet vol ingegaan zoals veel comedians die beginnen of die doen een cursus of weet ik wat en die doen een eerste show. Meestal, als je dan ook nog een toonmoment hebt, dat is over het algemeen super tof.
Ja.
En die duiken er vol in, gaan open mic zoeken en gaan spelen. Dat heb jij allemaal niet gedaan.
Nee.
Ja, maar je noemde ook een babyborrel. Waarom? Dus,
omdat ja, een vriend van mij had een baby gehad. En hij vond dat een heel tof idee. En wou mij steunen in mijn zoektocht naar een comedypodium, zeker. En ik wist van niks eigenlijk. Er was ook sowieso veel minder toen. Maar ik dacht van, oké, ja, ik kan spelen. Ik ga dat doen. Maar natuurlijk, veel bomma's waren nogal gechoqueerd. Want het is niet dat ik mijn materiaal per se had aangepast. Allee, ik had wel wat grapjes over het koppel gemaakt en over de baby, maar dat vonden ze dan ook niet kunnen.
Nee, want al die mensen kwamen voor een schattige, ja, nieuwgeboren baby.
En dan stond dit daar.
En niet voor de eerder genoemde gast met lang haar.
Nee, ja. Ja. Het is eigenlijk, als je mij vraagt wanneer zij er begonnen, voor mij ben ik 2011 pas echt begonnen.
Ja.
Dat was een moment dat ik gestopt was. Maar Jan Bart de Mullenaar ging MC'en in de Roerkuip. En die vroeg mij, er is nog een plekje voor iemand om 10 minuten of zo te komen spelen. Ik zeg, ik ga het nog een keer doen. Want Seppe Toremans kwam afsluiten. En ik kende Seppe nog niet persoonlijk, maar wel als comedian. Ik had daar veel respect voor.
Ja, een hele toffe comedian.
Ja, nog steeds. Dus ik dacht, ja, dat lijkt me leuk. En ik speelde daar en ik speelde best goed. Want Seppe kwam mij achteraf vragen, maar ja, ik vond het leuk. We hebben in Leuven een comedy show, de Roadkill Comedy, toendertijd. We hebben ook spots voor 10 minuten en zo. Anders moeten wij een keer gegevens geven. En dan gaan we dat regelen dat je een keer in Leuven kunt komen spelen. En het feit dat Seppe Toremans dat leuk vond en mij vroeg hem in Leuven te komen spelen, waar het dan ook weer goed ging. En dan kwam ik in contact met mensen die wel wisten waar dat er open mics te vinden waren, hoe dat je dat moest aanpakken, hoe dat je je kon bewegen in dat comedy-landschap. Ja, dan was de trein zo pas eigenlijk echt een beetje vertrokken voor mij.
En in de tussentijd heb je wel improvisatie gedaan, denk ik, of niet? Of ben je daar pas later mee begonnen?
Nee, daar was ik al mee bezig. Maar het heel gekke was, als ik aan stand-up begon, dan was ik heel gefocust op mijn set en op mijn tekst. En durfde ik dat niet loslaten. Veel mensen zeiden mij, alleen maar je hebt die ervaring van de impro. Ja? Maar dat heeft een tijd geduurd, vooral door te beginnen MC'en. Ik die klik leren maken van, oké, ik ga ook babbelen met de mensen, ik ga improviseren, Maar in het begin, ik was heel zenuwachtig altijd, hè. Ook bij impro. De eerste x-aantal seizoenen dat ik impro speelde, moest ik altijd overgeven voor een optreden.
Echt?
Altijd. De andere spelers kwamen altijd vragen, Domien, heb je vandaag al overgegeven? Ik zeg, ja, oké, dan wordt het een goeie. Want ik speelde wel best goed.
Maar... Het is ook heel verwarrend voor andere impro-spelers als jij vooraf vraagt, mag ik een emmertje en een handdoek? Dan zeg je, nee, we zijn er niet begonnen. Nee, ik wil echt een emmertje en een handdoek.
Ja. Ja, ik weet niet waarom ik dat per se allemaal wou doen, maar ik was er wel enorm zenuwachtig voor, altijd.
Maar dat... Wel interessant dat je dat zegt, want als je... En je bent zeker niet de enige, hoor, want ik heb meer voorbeelden, ook in deze podcast, van mensen die tot ver in hun carrière nog regelmatig over hun nek moesten voor het spelen. Toch is het iets heel raars, toch, dat je iets doet waarbij je elke keer vooraf zo zenuwachtig bent dat je gewoon fysiek niet goed ervan wordt en toch...
Toch blijven doen.
Blijven. Wat is het, denk je? Wat haal je er? Wat is dan de beloning dat toch het positieve...
Ja, als je van dat podium stapt en de mensen hebben gelachen en je hebt jezelf geamuseerd en een energie dat je op je voelt afkomen, en ja, dan zeg je altijd weer van ja, oké, daarvoor dus. Want je staat soms inderdaad in de coulissen voor een optreden te denken, waarom doe ik mezelf dit aan? En dan stap je op dat podium en je krijgt je eerste lach en je bent vertrokken en je kunt erop opbouwen en je kunt wat golven en wat surfen. En de mensen, je ziet mensen gelukkig zijn, even hun dingen vergeten. En je bent zelf even hun dingen allemaal aan het vergeten. Ja, daarvoor.
Ja. Je staat in de coulissen. Dat is zeker, met impro weet ik niet zo goed waar je in Vlaanderen op wat voor plekje staat. Maar dat is ook niet per se alleen maar in mooie theaters.
Nee.
Zeker met comedy open mics. En zeker comedy open mics 14 jaar geleden. Sta je niet per se op plekken dat er een podium is met coulissen aan de zijkant en
mooi
licht en alles.
Ja.
Weet je nog plekken uit jouw begintijd dat je kijkt en denkt, maar dit is... We hebben natuurlijk het bos al gehad.
Ja, maar... het bos. Of gewoon dat je naast de tent moet wachten of zo. De tent waarin dat de comedy dan gebeurt. Maar de enige plek waar dat je van kunt opkomen, dat mensen nu niet al heel een tijd zien, is gewoon naast de tent. Dan moet je door zo'n zeilopening nog snel naar binnen lopen als je naam mocht afgeroepen worden. Of we staan letterlijk in de keuken bij mensen thuis. Dat kan nog best gezellig zijn. De mensen zijn vaak ook wel heel gastvrij, maar je hebt ook zo plekjes waar je gewoon even in de living zit of in de keuken. Ja, hier hebben we bijvoorbeeld ook geen backstage. Dat is het enige jammer aan de locatie.
Nee, maar hier is wel zodanig groot dat als je hier moet spelen als comedian, dan kom je gewoon binnen zodra het publiek al zit. En voilà. Dan sta je achter in de zaal en dan is er niks.
Is dat ook geen
als je
probleem.
In een huiskamer zit,
ja.
Voordat de show begint en iedereen komt binnen en jij staat daar ook in de huiskamer. Huiskameroptredens betekent doorgaans dat je gewoon speelt voor vrienden en bekenden van degene van wie de huiskamer is. Die zien allemaal, hebben wij hier nog nooit op een kringverjaardag gezien. Ja. Die is hier nieuw.
Ja. En als je dan lang haar hebt en ongeschoren bent, krijg je soms nog vreemde replieken dat je ineens in een huiskamer staat. Ja. Ik heb het ook al meegemaakt. Ik probeer meestal goed op tijd ergens te zijn. Ik moet meestal ook het openbaar vervoer pakken. Dus ik bouw altijd wat extra tijd in, wat marge in voor eventuele vertragingen. Dat ik ergens een terrein opgewandeld kom, ik zeg maar iets van de Giro die een comedyavond doen, en dat ze mij beginnen wegjagen. Ze van, ja, maar we mogen hier niet zijn. En toen ik zeg, ja, maar ik kom spelen. Ik kom optreden. Maar ik ben niet bekend, dus ze gaan mij ook niet herkennen. Hè, maar ja. Ik kom dan met mijn hoodie aan als het regent of zo, en dan zijn mijn lang haar eronderuit ongeschoren. En ze denken van, dat klopt hier niet. Die komt vast bier pikken of zo.
Ja. Wat zijn de plekken waar jij hebt gespeeld toen je begon? Ik zit ook heel hard namelijk te denken, want het is ongeveer de periode dat ik zelf ook begon met spelen. Ik ben in 2010 zo begonnen. Toen was ik ook veel in Vlaanderen.
Ja.
Maar toen was er beduidend minder in ieder geval dan nu.
Ja. En wat was de vraag?
Nou ja, op wat voor soort plekken jij destijds gespeeld hebt? Je had inderdaad Roadkill in Leuven. Was dat was niet boven de McDonald's, toch?
Dat was Lubertus comedyavond.
En de Roadkill was ook gewoon het café noemde ook Roadkill natuurlijk. Eerst de barcode, later de
barcode? Nee, heette het café en de shows noemde Roadkill Comedy.
Ja.
Die zijn ook nog wel een keer verhuisd geweest en zo. Wat zijn de plekken? Ja,
dat was een hele toffe plek.
Dat was een topplek, ja. En ik heb daar de kans gekregen om 2 seizoenen te MC'en toen Seppe stopte als MC. Ja, we zeiden heel toevallig, Seppe moest in Gent spelen, ik ook. En we waren aan het babbelen en hij zei dat hij ging stoppen als MC. En ik zeg, ja, wat is hun plan? Ah ja, ze gaan elke maand een andere MC zetten en dan op het einde van het seizoen voor iemand vastkiezen. En hij vroeg, zijn ook geïnteresseerd? Ik had eigenlijk niet gek veel MC-ervaring al. Ik zeg van, ja, misschien wel. En dan had hij naar Sven Kuppes gebeld.
Mede-organisator van de show. Ja. Ja.
En nu in Café Spar in Leuven nog altijd shows. En in Trits in Brussel, Engelstalige shows. En hij zei, ja, Sven gaat u bellen met de mogelijke data. Ik zeg, ah ja, oké, prima. En ik had niet veel aan de hand. Ja, ik deed nog niet zoveel, dus ik stuurde terug. Ja, ik kan eigenlijk alle data dat je doorgestuurd hebt. Er waren er een tiental zeker. En hij zei, ja, dat is goed, dan verwacht u elke keer. Terwijl ik dacht dat ik dus 1 keer als test ging gaan. Maar uiteindelijk heb ik dat 2 seizoenen lang mogen doen. En dat was geweldig. Daar heb ik heel veel uit geleerd en toffe mensen leren kennen. En, ja.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug. Wat is, en voor comedians, maar misschien ook zo dat het iemand die niet speelt het snapt, wat is het belangrijkste wat je kan leren van dus MC'en, shows presenteren? Want dat, het is echt wel anders dan een, gewoon een kwartiertje of een half uurtje je materiaal spelen.
Ja, ja, ja. Ik vind het wel belangrijk dat een MC goed beseft, ik ben de gastheer, de gastvrouw. Het draait niet om mij. Ik moet de mensen duidelijk maken hoe dat de avond gaat lopen. Ik moet de mensen begeleiden daarin. Ik moet ze wat verschillende vormen van grapjes en comedy al op hun afvuren. Kijken hoe dat de reacties zijn. Een beetje interactie aangaan. Mm-hmm. Dat de comedians daar eventueel ook iets mee kunnen achteraf. Maar ook gewoon dat je duidelijk maakt aan het publiek, we zijn hier en nu dit aan het beleven.
Ja.
En dat denk ik is het belangrijkste als comedian om te leren. Ervoor te zorgen dat als je ergens speelt, dat de mensen in de zaal het gevoel hebben hoe dat ik niet voor mijn tv zit. Hoe dat ik de moeite heb gedaan om naar hier te komen en dit live mee te maken. Ja, ja. Want wat nu aan het gebeuren is, is gewoon hier en nu. Ook al doe je jezelf de grappen. Hè. Je moet wel dat gevoel erin krijgen van we maken het hier en nu samen mee.
Ja.
En dat denk ik, als je dat als comedian elke keer opnieuw kunt brengen, dat dat een van de belangrijkste dingen is dat ik als MC geleerd heb.
Ja. En nou is wel, want dat is, ik ben het helemaal met je eens hoor. En daarom is MC ook echt niet voor iedereen weggelegd.
Nee.
En het is gewoon, het is een hele fijne skill om te hebben.
Ja.
Ook wel een nadeel, want als je een goede MC bent, word je ook veel geboekt als MC. Terwijl je denkt, ja mensen, ik wil ook wel een keer na 20 minuten klaar zijn.
Ja.
In plaats van de hele avond op en af. Want dat is wel, je bent altijd degene die als eerste het podium opgaat.
Klopt.
Terwijl het publiek soms ook nog heel vragend zit van oké, wat gaan we doen vanavond? Hoe?
Ja, ja, ja.
En breek het ijs maar.
Ja. En op sommige comedy spots waar je echt al een comedy publiek hebt, ça va, maar inderdaad op veel andere plekken is het gewoon heel hard werken in het begin om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. En op het moment dat dat gelukt is en de mensen echt warm aan het lopen zijn en er klaar voor zijn, moeten zeggen, en dan is hier.
Hier is het gevoel. Ja. En omgekeerd, en dat heb jij ongetwijfeld ook wel eens gehad, dat ligt niet aan jou, maar dat overkomt gewoon iedereen, dat je het ook gewoon SMC niet voor elkaar krijgt.
Ja, tuurlijk is dat ooit al wel gebeurd. En dat je dan op een gegeven moment merkt van, ik kan blijven sleuren en trekken en doen. Het gaat ook niet gebeuren. Ik ga maar, gewoon die eerste moeten oproepen. Sorry,
als,
dude.
Ja, maar als comedian heb je dat, nou ja, 10 of 18 of 20 minuten, hoe lang je speelt, dan ga je af, dan ben je klaar.
Ja, maar jij moet nog elke keer terug op, hè. Ja. Dan moeten we hopen dat in de eerste comedian toch de code weet te ontcijferen. Soms zitten ze ook echt, soms hebben mensen zoiets van, ah ja, dat is die een presentator. They don't care. Ze willen niet intunen. Ze zitten echt gewoon te wachten op de comedian. Want hoe vaak dat MC's de vraag niet krijgen achteraf, en doe jij dan zelf ook stand-up comedy? Of als ze het heel erg leuk vinden, oh, dat is eigenlijk ook iets voor u.
Dat zou jij ook wel kunnen.
Dat zou je ook
dus jij kan ook stand-up comedian.
Ja. They don't have a clue. They don't have a clue. Dus het is een beetje van, ah, de voorzitter van Davidsfonds komt nog even babbelen, maar straks is het dan leuk. En met die ingesteldheid zitten sommige mensen ook naar u te kijken van, oh, Gerren, dat mag ook eens. Maar, ja.
En hoe is dat voor jou? Kan jij daar makkelijk mee om als zoiets gebeurt? Want zeker als dit bijvoorbeeld een open mic is. Kijk, een comedyavond met 3 of 4 comedians valt het nog best wel mee. En als je merkt, ze hebben het niet op mij. Prima, is een blok aan het begin. Heb je de eerste comedian? Nou, tussen de eerste en de tweede kan je het gewoon heel kort houden.
Ja.
Dan kondig je af, dan is pauze. Dan na de pauze moet je nog even 5 minuutjes weer de show opzetten. Maar als het een leuke show is, kan je ook snel door. En dan is de goede line-up en de comedians die trekken het wel recht, zeg maar.
Voilà, ja.
Maar als dit een open mic is en je hebt 4 comedians voor de pauze en 4 comedians na, die ook niet allemaal per se heel goed of ervaren zijn, waarbij jij toch, denk ik, ook de morele plicht voelt om, als het heel slecht was, het wel weer een
de
beetje
boel weg op te krikken, hè? Ja, gelukkig heb ik die ervaring al lang niet meer gehad, omdat ik al een hele tijd geleden beslist heb van, ik ga geen open mics niet meer MC'en die ik niet zelf georganiseerd heb. Dan weet ik, de context is prima. Ik heb mensen geselecteerd, dus ik probeer daar ook een evenwicht in te zetten, dat ik toch wel weet dat, dat ik iemand bijvoorbeeld kan zetten die begint, die al wat ervaring heeft of al wat goede jokes heeft. En ook op plekken dus die ik zelf organiseer, waar we wel al best een comedy publiek aantrekken. Dus gelukkig ligt die ervaring van een open mic hosten die heel slecht gaat al
is dit met reden dat je dit hebt besloten om dat niet meer te doen?
Goh, ik werd heel veel gevraagd op een gegeven moment als MC. Dat zoals gezegd, als je dat enigszins goed doet, dan krijg je die vraag heel veel. En je denkt ook van, ah ja, dat is interessant om te doen. Ik leer bij, je verdient iets, dit en dat. Op een duur werd ik daar ook wel een beetje beu, omdat je wilt ook gewoon je set spelen en die kans komt er dan veel minder. Je wordt echt gezien als een van de MC's. En dan dacht ik, well, dan ga ik sowieso beginnen afbouwen. Dus dan zijn open mics waren dan degene die eerst zijn weggevallen.
Okay. Maar niet één avond dat je terug naar huis...
Nee. Zo van,
en dacht...
Dit is het.
Klaar.
Nee, dat niet. Ik doe wel nog MC-werk voor bepaalde managementbureaus, omdat ik weet dat die ook altijd zorgen dat de context zeer goed is en zo. Maar voor de rest probeer ik eigenlijk MC-werk niet meer al te veel te doen. Volgende week nu toevallig nog eens.
Ja, snap ik.
Ja. Het is heel tof, maar je wordt in dat hokje geduwd. Hè. En ik heb het mezelf ook al aangedaan. Hè. Ik kreeg op een gegeven moment mail van iemand die een boekingsbureau heeft. En ik was er af en toe korte setjes voor aan het spelen. En ineens vroeg die, heb jij ook ervaring met MC'en, Domien? En ik was op mijn teen getrapt, want ik had al x aantal seizoenen Villa Volta gedaan. Ik had de Roadkill Comedy gedaan. Ik werd gezien als een goede MC binnen het klein circuit, toch in elk geval. En die wist dat duidelijk niet, dat ik heel veel MC-ervaring had. En ik begon alles op te sommen van wat ik al gedaan had.
Oh! En sinds, ja, ik snap
sindsdien,
het.
Sindsdien krijg ik alleen nog maar MC-opdrachten van die man. Oh. Dus dat kan ook een les zijn voor mensen die luisteren. Als je niet alleen MC-opdrachten wilt, als ze vragen, heb je veel MC-ervaring, gewoon nee zeggen.
Ik vind het ook... het is zo grappig, want ik zou dit precies zo kunnen doen, denk ik. En ik ben ook altijd heel jaloers... jaloers is niet het goede woord. Maar sommige comedians die gewoon heel stellig zijn, nee, maar dat kan ik niet.
Ja.
En die houden dat altijd vol, terwijl ik denk, nou ja,
Als je wilt.
Als je een set kan spelen, kan je ook echt wel gewoon een show MC'en. Want dat is niet zo heel... Zo ingewikkeld is het ook weer niet.
Nee.
Maar die houden dat gewoon vol. Die gewoon in een hele carrière misschien... Weet je, het doet me altijd denken aan van die mannen die dan gewoon pertinent niks in het huishouden willen doen. Dan moeten ze één keer de was in de machine stoppen van hun vrouw. En die flikkeren expres gewoon alle rode dingen bij de witte was.
En dan zie je wel.
Ja, precies.
Ik kan het niet. Ja. Nee, ja, exact. Ja, maar je moet er inderdaad wel respect voor hebben, want ze hebben duidelijk beslist, ik wil dat niet doen. En ik ga dat niet doen. Sommigen moeten toch vast best wel beseffen dat ze dat wel gaan kunnen. Misschien dat er enkelingen wel zijn die echt denken dat ze daar niet voor in de wieg gelegd zijn.
Ik snap dat je het zegt vanuit de overtuiging dat je denkt dat je niet kan, of dat je het heel spannend vindt om het een keer te doen.
Ja.
Dat wil ik absoluut geloven, maar doe het dan gewoon een keer op een kleinschalig...
Voilà.
Avondje. En ook, maar je laat het nu wel afhangen van de kleine groep mensen die altijd al shows aan elkaar staan.
Ja.
Dat vind ik wel het lastige. Of het lastige. Want ik MC ook heel veel en dat doe ik met plezier. Maar ook bij alle boekers die mij boeken zeg ik ook, hey, ik vind, er is één ding wat ik nog leuker vind dan MC'en en dat is niet MC'en.
Ja.
Dus ik vind het prima als je me als MC boekt, maar dan wil ik of een andere keer in het seizoen of het seizoen erop ook gewoon een keer als mezelf kunnen komen. Je bent ook gewoon het langste bezig van iedereen. Je gaat als eerste het podium op, je gaat er als allerlaatste ook weer...
Ja.
Vanaf. En tussendoor moet je... Het is niet één keer opladen en ontladen en alles geven wat je hebt.
Je moet heel de avond de energie ook reguleren. Hè?
Mm-hmm.
Gaat een energie zakken, dan moet het weer omhoog krijgen. Gaat hem te hoog de lucht in, moet hem eigenlijk weer wat temperen. Je moet heel de tijd gefocust zijn. Je moet continu weten wat er aan het gebeuren is. Wat er gebeurd is. Dus ja, mensen mogen het ook wel niet onderschatten. Ook al denken ze, het is gewoon even opkomen en iemand oproepen.
Maar... Nou ja, en dan vooral mensen in het publiek die aan zitten te kijken met... Ah, maar die heb ik ook wel gehoord. Ja, maar jij bent de aan elkaar prater.
Ja.
Dankjewel. Dankjewel. Heb je andere dit soort verkapte complimenten wel eens achteraf gehad? Want ik verbaas me af en toe over wat mensen achteraf kunnen en durven zeggen...
Ja,
dingen
zeker.
Waarvan ik denk, dit zou ik niet eens tegen gewoon goede vrienden of bekenden zo bot zeggen. En dan ben ik nog een Hollander.
Ik denk dat, het is een klassieker, hè, maar ik heb er ook iets heel... ik ga het gewoon vertellen.
Ja, ja.
Maar een klassieker is van, als een optreden wat minder goed ging, dat mensen dan achteraf zeggen, ja, trek het u niet aan, het is moedig wat je doet. What the fuck? En ik ben dan beginnen doen in een set dat ik dat verhaal vertel, dat mensen naar een optreden dat minder goed ging naar u komen en zeggen, trek het u niet aan, het is moedig wat je doet. En dat ik dan reageer van, maar ja, zeg dat niet. Wij willen niet moedig zijn, wij willen grappig zijn.
Ja, ja, ja.
Het is alsof je naar een brandweerman zou gaan, die juist 3 kinderen heeft laten omkomen in een woningbrand, omdat hem niet eens durven binnengaan. En dan ga je zeggen, trek het er niet aan, het was grappig. Dus was op een gegeven moment een stukje in een set van mij. En ik werd op de comedy brunch bij Joost van Hifte in het klooster in Zelzaten in der tijd, ja, uitgenodigd om 10 of 20 minuten te komen spelen.
Wat even context, want je noemt nu een heleboel dingen die ik weet. Joost van Hifte is een Vlaamse comedian. Ja. Die had ooit een oud klooster opgekocht en die, ja, organiseerde daar comedy brunches, op zondag.
Zondagochtend, ja. Ja,
ja.
Ja. Denk, het was om 11 uur beginnen, maar ik had begrepen om 11 uur er zijn. Dus rond 10:50 kreeg ik telefoon. Waar zit jij? Ik zeg, mooi, Joost, chill, ik ben er bijna. Zwat. Niet relevant verder. Maar ik ben aan het spelen, ging redelijk goed, tot dat stuk. Ik denk dat er daar 100 man zitten, dat weet ik nu niet meer zeker. Maar tot van dat brandweerman-grapje ging het redelijk goed. En ineens merk ik heel het publiek afhaken. Maar echt iedereen. Ik denk, wat gebeurt er? Maar ik speel gewoon verder, alsof er niks gebeurd is. Het is 's ochtends vroeg, ik ben nog niet zo ervaren. Ik denk, ik speel gewoon verder. Ik heb ze straks terug wel met volgende mopje. Bleef moeizaam, maar op een gegeven moment kreeg ik er toch een beetje animo terug in, een beetje lachen en zo. Maar ik merkte wel, vanaf dat moment was de sfeer helemaal omgeslagen. Nu, Michel Goeses deed daar altijd de foto's en die speelde daar ook muziek. Hele fijne mens, heel grappig ook. Moesten de mensen hem niet kennen. Ik stap van dat podium en Michel komt direct naar mij en hij zegt, ja, Domien. Ik zeg, ja, wat was dat ineens? Ja, er is hier van de week in Torp een kind begraven dat in een woningbrand is gebleven. Ik zeg, kaak. Dat dus. Ik wandel verder. Joost komt op mij af. Oh, vent. Ik zeg, ja, sorry Joost. Ik heb het al gehoord. Ik wist dat echt niet. Ja, maar ja. Hey, heel de brandweer ongeveer zat ook nog eens in de zaal. I kid you not. Die zaten in de zaal ook nog. Ik ben mij aan het excuseren. Ik zeg, Joost, sorry. Ik wist dat echt niet. Ja, nee, het is goed. Het is goed. Allee, ik wandel naar buiten. Een paar van die potige gasten. Hey, die mannen van de brandweer. Ik zeg direct, heren, ik heb het al gehoord ondertussen. Echt waar, sorry. Ik wist van niks. Ik zou dat anders nooit gezegd hebben. En die hadden gelukkig door dat ik heel oprecht was. Dus dat was heel snel bij zijn vreed terug. Maar die kwamen wel even verhalen allemaal. Ja. Ik had zoiets van, what the fuck? En ga je hier net zitten zeggen op dat podium, nou, wat wij hier hebben meegemaakt in Torp. En...
Oh, die dachten, we gaan zondagmiddag comedy even de zinnen verzetten.
Ja. En dan staat er een op het podium te spreken over kinderen die in een woningbrand blijven. Terwijl het dat kindje net begraven is die week.
Net als punchline. Maar het was wel grappig.
Maar het was wel grappig. Ja. Als je mij vroeg voor de podcast, was dat een van de eerste verhalen dat je mij opkwam. Ja. Toen ik even gedacht, ik ga elke keer de regionale kranten uitpluizen, maar je kunt dat niet doen. Want nee, je kunt niet op voorhand van alles beginnen censureren, want dan hou je niks over.
Nee. Plus ook, wat is de kans dat dit...
Ja.
Ik heb wel vaak gehoord dat ik van tevoren vraag van, joh, is er afgelopen tijd nog iets gebeurd? Maar dat is meer altijd omdat ik benieuwd ben of er iets leuks is. En 9 van de 10 keer, sterker nog, 19 van de 20 keer is er helemaal niks gebeurd en niks... Maar dit zou precies zo'n ding zijn dat ze, nou ja, dus van de week een woningbrand. Dat je dan ook denkt, wat moet ik met een
Oh, ja.
Oké, dan...
Check, misschien best niet.
Ja. Ja, het mooiste wel wat ik hier ooit mee heb gemaakt, is dat ik ooit was ergens in Vlaanderen, meer de richting Kempen of Limburg, die kant op, denk ik. En dat is zo tof. Toen vroeg ik van, joh, wat is nou een klein dorpje hier in de buurt wat iedereen weet, dat is echt een heel klein boerengat. Wat is het? En die vrouw wie ik het vroeg, die stond echt een volle minuut na te denken. Ja, nee, dat zijn wij.
Heerlijk. Fijn dat ze ook zo lang over moet nadenken, maar toch eerlijkheid.
Ja, van dit. Nee, maar die...
Dat gaan wij zijn.
Nee, maar die hebben nog een rond punt, dus dat is echt wel een groter dorp dan we.
Ja, dus als je zo hoort vertellen over bepaalde types mensen in de vriendengroep, dat er altijd wel één iemand is. En als je niet weet wie dat is, dan zei dat waarschijnlijk zelf. Ja.
Ja. Wat je zei, dit was er één waar ik gelijk aan dacht toen ik je vroeg voor de podcast. Zijn er nog andere verhalen die gelijk boven... Nou, bring it on.
2015 had ik een heel goed seizoen. De Comedy Slam in Nederland gewonnen. De Comerre Comedy Cup gewonnen in Brugge.
Ja.
En stond ik ook in de finale van de Lunatic Comedy Award. Dus dat waren zo 3 wedstrijden op rij. Finale halen. twee spelen winnen en dan kwam de Lunatic nog. En de Lunatic Comedy Award was
en in die volgorde grootste. Is dat ook qua prestige redelijk zo opgebouwd?
Lunatic sowieso wel de belangrijkste ja. van de drie. Ja, dat zeker en vast. Ja. Ja.
De Comere Comedy Cup, was dat degene waar je gewicht in bakken, of je lengte in bakken bier?
Lengte in Brugse Zot, ja, bakken bier. En een grote bol kaas toentertijd. En dan een kleine geldprijs en een cartoon van Bart van Tichem ingekaderd, weet ik ook nog, was er ook bij. Ja, en als ze het nu horen en ze willen die bak terug, jammer, ze lang op. Het waren eigenlijk 6 bakken, want ik ben niet zo groot, maar ik heb ze toch maar alle 7 meegepakt. op een onbewaakt moment. Ik dacht, ik ga nog wat uitdelen aan mensen die zijn meegekomen die avond.
Ja. Ik vond het altijd een hele random prijs en des te leuker dat ooit... Volgens mij heeft Dennis van Santen ook gewonnen, die echt 2,38 meter is of zo.
Serieus gat in de begroting geslagen toen. Ik denk dat Amelie hem ook heeft gewonnen. Dus dat waren wel iets minder bakken. Ah, ik ben zelf nu niet groot, ja. Dus maar goed, niet spreken.
Die zaten ervoor en toen kwam de Lunatic Comedy Award. Want Lunatics, improgezelschap hier in Gent.
Ja.
En die doen al heel lang comedy, want die zaten altijd in de bal Infernal. Met Klopt. Dan eerst impro en daarna stand-up of andersom, de week niet meer. En die hebben ook een wedstrijd. En daar zijn ook echt wel gewoon grotere namen uit voortgekomen. Zeker. Die later nog weer Humo hebben gewonnen. Ja. En nu grote namen in Vlaanderen zijn. Wel,
absoluut.
Een prijs met aanzien.
Ja, zeker en vast. Mocht die finale spelen, dus heel erg blij. Op zich wel een goed gevoel, want je hebt twee finales gespeeld. Gewonnen, het loopt... Kijk, je weet wel, het niveau is nog net iets anders. En het was onder andere met Sander VDV, die al gestopt is, maar zeer goede comedian. Het was met Jensen Donker. Dempsey Hendricks die toen nog... vrij beginnend was. Joris Veldeman, ik hoop dat ik nu niemand vergeet dat dat de finale was. De loting was gebeurd. Jens moest openen, moest als eerste. En ik moest vlak na Jens. Jens knalt verdood. Dat was, ik weet niet hoe, de minnaar direct in Lichterlaaien.
En goed dat je het zegt, even voor de setting. De minnaar, is dat een klein lullig zaaltje in Gent?
240, hele mooie schouwburg. Niet super, super groot, maar toch 240. Afgeladen vol, uiteraard, voor de finale van de Lunatic Comedy Award. En zeker een prestigieuze zaal in Gent.
Precies.
Ben je heel blij als je daar mag spelen. Ja. Nu, ik moet opkomen voor mijn set. Hè. Ik ben als tweede. En ik kom uit de coulissen en ik zie eigenlijk... Oh, er is een behoorlijk afstand te overbruggen naar waar dat de microfoon staat. En in plaats van gewoon rustig op mijn gemak naar de microfoon te wandelen, begin ik een beetje in een... huppelpas richting... Ik voelde mij opgejaagd. Ik denk, oh, en ik begin zo wat te huppelen richting microfoon. Maar ja, je zei heel je dingen direct kwijt. Hè. Allee, het zag er waarschijnlijk heel raar uit om zo iemand te zien huppelen naar een microfoon.
Überhaupt, wat voor uiterlijk dan ook. Als jij huppelt naar de microfoon, dat zet al gelijk een bepaalde verwachting voor wat die iemand gaat doen.
Voilà.
In ieder geval niet mopjes over de brandweer.
Bijvoorbeeld. Ik wil beginnen, maar ik zie op de eerste rij ineens mijn buren van vroeger zitten in Sint-Amansberg, Wim en Tabitha. En ik begin direct te denken van, oh wauw, zouden we hier voorbij zijn? Zo tof. Oh, Tabitha ziet er nog altijd goed uit. Sorry Wim, als je het hoort. Dus ik zit direct ook niet in de juiste train of thought. Ik ben gewoon direct afgeleid doordat ik mensen in de zaal zie. Zwat, ik begin eraan. Ik doe mijn eerste mop. Een mop die 2 seizoenen lang en nog altijd, want het is een mop. Conchita Wurst is de punchline. Ze werkt nog altijd, ook al... Dat zit echt in het collectief geheugen.
En zeker toen...
En zeker toen.
Toen was hij 2015, heel actueel.
Ja. Ik had misschien die mop al 2 seizoenen lang gedaan en die knalde overal. Ik doe mijn eerste mop, punchline valt, bijna niks van lach.
Oeh.
Dus zat mijn ritme verkeerd? Was dat door dat huppelen? Was dat door mijn focus die er niet helemaal was? Was dat de stress... Dat kan ik niet meer exact voor de geest halen, maar ik merk wel van, oh damn.
En even, want Conchita Wurst, dat was de vrouw die namens Israël het Songfestival won met lang haar
en een baard.
Een indrukwekkende baard. Ja,
ja voilà. Ja. De mopke was eigenlijk gewoon van, ik ben nog niet doorgebroken, maar we onlangs wel voor het eerst herkend op straat. Allee, herkend op straat, verward met Conchita Wurst.
Ja.
En tegenwoordig maak ik daarvan Conchita Wurst op retour van, maar zwart. En die mop werkte altijd, maar toen niet. En ik voel zo... alles afbrokkelen. En ik voel enorm veel stress bij mezelf opkomen. En ik ben erin geslaagd tijdens mijn set, Wouter, de enige keer dat het mij overkomen is, om zodanig van de zenuwen te prullen aan mijn microfoon dat ik de kabel er heb uit losgeklikt, die dus ongelooflijk met een knal op het podium van de Minaar belandt. En dat is de enige keer tijdens mijn finale set dat de mensen hard hebben gelachen. Ja. Dus ik was vierde of vijfde, ik weet het niet meer. Maar dat was de, ja, ik ben daar afgegaan, gelijk bijna nooit anders.
En staat je nog bij hoe je het... Sowieso vind ik het ook knap dat je een microfoon eruit krijgt.
Ja, hoe dat ik dat
gedaan
heb. Want
die klikt erin en die zit nog met een palletje. Dat moet je indrukken als beveiliging dat niet zomaar de kabel eruit valt.
Ja, I did it.
En ik heb ook wel eens gehad, zeker, want zo'n kabel is wel eens lam of de microfoon is niet zo goed of dat is gewoon versleten. Dat is altijd heel knullig, want die moet je er weer terug insteken.
Het gaat niet aan het materiaal gelegen hebben. Het was de minaar. De organisatie was prima, daar lag het niet aan.
Nee, maar staat je nog iets van bij hoe je het af hebt gemaakt? Of hoe?
Ik denk dat ik mijn setup afgehaspeld en met mijn staart tussen mijn benen ben afgedropen. Ja. Ik weet wel dat de microfoonkabel viel en dat ze toen lachten en dat ik dan zei van nu moeten we wel lachen. En daar kreeg ik dan nog een lach op. En dan ben ik terug naar materiaal willen gaan en dan kreeg ik weer dezelfde lauwe respons eigenlijk.
Ja, en ook zo'n opmerking als daar moeten jullie wel mee lachen. Dat je dat 10 jaar eerder in een kroeg in Gent had gezegd omdat er gelachen werd met de mop van de barman.
Ja.
Dat snap ik, maar daar ondermijn je jezelf ook al zo
absoluut.
Hard mee.
Ja, absoluut. Ja.
Oh, en waar ik ook nog wel benieuwd naar was... Want ik weet dat Jens begon en Jens is heel snel heel groot geworden.
Ja.
Ik weet niet of op dat moment dat er al een beetje omheen hing van... er is... Want er is af en toe begint er iemand en dan zo'n naam gaat vrij snel rond dat mensen weten... maar die...
Oh, ja, zeker. Ja, Jens was absoluut iemand waar je direct van wist en merkte van... Oké, dat kan heel snel gaan voor hem eventueel. Want,
en weet je nog hoe dat was? Want jij staat dan in de coulissen vooraf te wachten tot je moeder is in loting. Dat je al... Ik kan voorstellen dat je denkt, oké, lekker, hij moet als eerste.
Ja,
dat is toch een lastigere positie.
Ja. Dat zie je als een nadeel. Maar dan was ik als tweede en dan denk ik ook wel... Ja, als hem dan toch knalt en die kans bestaat... Moet je daar dan wel opvolgen? Maar je denkt inderdaad, hij moet openen. Dat is niet ideaal. Dat zijn gedachten die... Je gunt hem dat wel, hè? Ja. Dat is een toffe mens, hè? En een goede comedian, hè? Maar het is een wedstrijd. En
je gunt het jezelf altijd meer. Ja, voilà. Natuurlijk.
Ja. Hij heeft mij smiddags ook nog gevraagd, heb jij veel supporters opgetrommeld? Want het is ook met publiekstem die finale. En ik woon in Gent natuurlijk. Maar ik had daar oprecht niet extra veel moeite voor gedaan. Ik had dat natuurlijk wel een keer op Facebook gedeeld, maar... Je bent elkaar wel een beetje aan het proberen inschatten en aan het aftoetsen. En bij loting denk je ook wel van, je denkt er wel over na. Ja. Maar hij heeft toen dik verdiend gewonnen.
Ja.
En 2016 dan Humo's Comedy Cup gewonnen. Ja. En the rest is history zeker. Ja.
En die heeft nu de première van zijn nieuwe show gespeeld in het parochiezaaltje van de kerk bij hem in het dorp.
Ja,
waar hij
back to the roots.
Ja.
In zijn beginperiode heeft hij mij daar een keer uitgenodigd om samen met Julie van Praat en Nathan Hallemans, en dan was hij de MC, een comedyavond te doen. Ik weet niet of dat exact dezelfde zaal was, of iets bij hem in de hometown ook. Ja, waren hele fijne mensen in ze. Ja.
Absoluut.
Ja. Maar wel een klootzak, hè, godverdomme, voor goed spelen. Ja. Ik heb mij wel kunnen revancheren op de zaal. Het was de Villa Volta Benefiet op een gegeven moment. Een andere comedyclub in Gent, die nu wel stil ligt, helaas. En ze hadden mij gevraagd...
En comedyclub gebruik je hier in de meest genereuze vorm die je kan bedenken. Het was een super toffe plek.
Ja, oké, ik snap wat je bedoelt. Het was een klein café, heel bizar. Heel veel dierenkoppen en schilderijtjes en arty farty.
En er konden 30 mensen in staan.
Als we duurden wel iets meer. Maar legendarische avonden gehad. Organisatie kon vaak iets beter, zeg ik eufemistisch, maar zwart. Ik heb er wel veel uit geleerd van hoe het dan wel aan te pakken later. Ik was toen MC voor een paar seizoenen. Die deden een benefiet op een gegeven moment, ook in de Minaar. En ze hebben mij gevraagd of ik niet wou komen spelen. Ik heb toen de Roes op woensdagavond niks laten doorgaan, omdat ik op woensdag was. Ik denk van oké, ik heb het gedeeld op al mijn pagina's, dit en dat. En ben gaan spelen. En ik heb toen heel dat verhaal verteld van mijn afgang...
Wat goed.
Van de Lunatics. Ik heb gezegd van, en nu gaan we dat opnieuw doen, dames en heren. Ik ga afgaan. Ik ga mezelf backstage met een voice-over aankondigen. Jullie gaan van in het begin uit alle dak gaan. Ik ga exact dezelfde set spelen, maar deze keer win ik. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb daar ongelooflijk geknald met exact dezelfde set. En ben van dat podium gegaan. Ik heb mezelf dan zo gezegd als winnaar van de Lunatics alsnog uitgeroepen.
Wat goed.
En dat is uiteraard compleet make-belief, maar dat voelde wel goed om dat te kunnen doen.
Ja, snap ik. Oh, wat grappig.
Ja,
Maar dat is wel, er is veel comedy in Gent. Is er natuurlijk altijd al geweest met de Bal Infernal. Want dat was een van de weinige plekken waar stand-up vroeger was.
Zeker een van de weinige vaste plekken. Zo, ja.
Ja, maar als je kijkt, want nu jullie zitten hier nu bij
Levels Comedy
Publica.
Ja.
Ik vind het heel tof dat er dus zoveel in Gent nu tegelijk...
Ja, dat is waar. Ja. Want er zijn mensen die mij berichten stuurden als Amai ging beginnen met de comedyclub van oei. En dan denk ik van, ja, maar ik ken die mensen. Die gaan hun uiterste best doen als die leuke avonden organiseren. En mensen hebben leuke ervaringen met live comedyavonden. Dan komen die vast ook wel eens bij ons terecht. Dat is alleen maar goed.
En Gent is ook best een grote stad met veel mensen. En zo groot zijn volgens mij beide locaties niet.
Nee, ik denk, wij kunnen nu hebben we iets grotere locatie. 100, misschien ietsje meer. Daar gaan we vanavond een keer testen als we de stoelen zetten. Want we zijn nog maar net begonnen hier. Dus we zijn een keer tot 100 gegaan. En dan dacht ik, kan eigenlijk nog wel wat meer. Maar ook niet heel veel. En denk bij Amai 60, 70 tal.
Ja.
Kenny en Katrien hebben mij ook direct gestuurd als ze dat plan hadden. En we hebben al samen gezeten om ook te kijken dat we niet te veel voor mekaars voeten lopen. En we proberen heel...
Ja, nice.
Fijn met elkaar om te gaan en tot dusver lukt dat. Maar ik weet ook wel dat ik ooit, als ik nog maar net impro deed, waren we gevraagd door een vriend van ons die in een rugbyteam in Eeklo zat, om hun jaarlijkse rugbydiner op te luisteren met een impro-show. En wij hadden toen nog niet de professionaliteit om te vragen hoe is dat dan net gekaderd of dit of dat. Dus we dachten, dat zou wel voor of na het eten zijn, maar we kwamen toe en dat bleek dat onze show plaatsvond tijdens het eten.
Ja.
Ja. Wij waren maar met twee spelers die ongeveer nog geen jaar ervaring hadden, maar onze mentor, oprichter van de groep, Geert Willems, ging er normaal gezien bij zijn. Die zodanig veel ervaring heeft, die nog onvoorziene omstandigheden op tv heeft gedaan. Programma rond improvisatietheater op Belgische televisie. Ja, waarschijnlijk nog altijd het beste, denk ik. Ik heb ze misschien niet allemaal even nauwkeurig gezien. Maar. Die had ziek moeten afzeggen. Dus uiteindelijk stonden wij er met twee spelers, met misschien hopen al een jaar ervaring. Geen MC dus dat moest ze dan ook zelf in handen nemen. Terwijl iedereen van de rugby zat te eten. Redelijk vanachter in een redelijk grote feestzaal aan lange tafels met bier en wijn en veel, ik zeg trainer dit en mijn zoon dat.
En even...
En de kinderen op de eerste rij.
Vooroordelen, maar ik bedoel allemaal rugbyspelers. De overlap met theaterbezoekers en rugbyspelers is niet zo heel groot.
Ik denk dat niet. Ik heb dat nooit tot op de bodem onderzocht, maar ik durf vermoeden dat je gelijk hebt. They didn't care less, want die wisten ook niet dat er ging zijn. Die dachten gewoon, zoals elk jaar, we gaan eten, we gaan drinken, we gaan babbelen, we gaan elkaar nog eens terugzien, we gaan de trainer een keer ons gedacht zeggen, allee, weet ik veel. Maar die zaten gewoon te eten en te drinken en luid te babbelen en te doen. De kinderen van voren gezet ze van, ja, dan hebben de kinderen babysit. En daar stonden wij dan. Ja, dan leerde ook wel de volgende keer als je gevraagd wordt voor iets om te vragen en hoe ziet de avond er exact uit? Wat is het plan? Er is eten. Spelen wij dan voor of na het eten?
Dit is toch onmogelijk?
Ja, dat zijn wel dingen die je meemaakt. In je enthousiasme ook. Hè. In het begin, je denkt van, we mogen spelen.
Ja, want jullie hebben hier niet gezegd, joh, dit kan helemaal niet. Iedereen is hier gewoon voor het eten en het drinken en het babbelen. Iedereen lekker eten, drinken, babbelen.
Wij hadden niet het idee dat wij ons dat konden permitteren. Wij waren geboekt, Wouter. Nu zou je inderdaad zeggen van, deze gaat niet. Dit kan niet. We zullen het geld terugstorten dan of zo. Allee, of je moet ons niet betalen, maar we zijn naar huis. Ja. Of je betaalt ons wel, want we zijn hier wel.
Heb je er wel eens aanpassen. Gedaan dat je ergens weg bent gegaan? Of...
Ik heb het zelf nooit gedaan. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Ik heb altijd gedacht van, ik ben hier nu toch. Ja.
Ja, ik
zou ook... het misschien wel af en toe moeten gedaan hebben. Hè. Maar net zoals ik zei, van soms blijkt het dan ongelooflijk mee te vallen. Daar hadden er soms mijn naïviteit in van, het gaat misschien wel meevallen. Wat ik wel geleerd heb van iemand als Steven Majeur, waar ik een paar keer mee op tournee in het kleine circuit ben mogen gaan met de Lucky Ones en met de Young Ones. Die is iemand die echt zo de soundcheck tot op... Dat moet perfect zijn. Als hij vindt dat de opstelling in de zaal, dat er dingen aan mankeren, of zelfs het podium te hoog of te laag, en dat kan aangepast worden. Die gaat dat heel vriendelijk vragen, maar die gaat wel zorgen... Dat aangepast wordt. Om de context voor hem, voor ons allemaal dan, als we samen met hem die avond daar zijn, zo goed mogelijk te krijgen. Hij is er misschien soms wel heel...
Ja, maar toch, het is
nou gezet in, maar ja.
Het maakt de kans op een echt hele leuke avond gewoon allemaal net wat groter.
Ja, En dat durf ik nu ondertussen ook wel doen. Van ja, kijk, die ene spot ga ik het niet redden. Kun je niet nog iets bijzetten? Belt desnoods nog iemand die in de buurt woont, die iets heeft liggen of zo. Maar dit ja. gaat niet werken. Of ja, nee, er wordt geen eten geserveerd tijdens de show. Doe dat even daarna, alsjeblieft. Of er, allee, dat, maar weggaan heb ik... Bij mij, nee, ik heb dat nooit gedaan. Nee.
Nee. Weet je nog een show waarbij je weg had moeten gaan?
Verschillende die ik vernoemd heb al, denk ik.
Ja. Top man, dankjewel.
Graag gedaan, jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!